Een onderwerp dat in de gesprekken die ik voer vaak terugkomt is het verlangen om te gaan van niet mogen naar niet willen drinken. En wat ik merk is dat het vaak wordt gezien als iets dat bij elkaar hoort. Dat je altijd begint met het jezelf ontzeggen, het niet mogen. En dat je daarna, als je het maar lang genoeg volhoudt, uitkomt bij het niet meer willen. Alleen, zo werkt het niet. Ik ken mensen die al 3 jaar niet drinken en nog steeds elke dag het gevoel hebben dat ze het niet mogen, dat ze waakzaam moeten zijn. En in deze aflevering duik ik in dit onderwerp en vertel ik je wat er gebeurt als je jezelf iets verbiedt. En op welke manier verbieden je verlangen niet kleiner maakt, maar in feite juist groter. En waarom je nog steeds intens kunt verlangen naar iets dat je eigenlijk niet eens meer lekker vindt. En ook naar wat mijn mening dé manier is om het niet meer te willen. En dat gaat dus niet over volhouden, maar over bewust worden, over nieuwsgierig worden. Niet mogen, dan ben je echt nooit klaar. Met niet willen wel. Dit is Blij Alcoholvrij, de podcast voor ambitieuze vrouwen die volop in het leven staan, maar niet blij zijn met de rol die alcohol daarin speelt. Mijn naam is Nanja van Vliet. Ik weet hoe het is om vast te zitten in de greep van alcohol en ken de rijkdom van een leven zonder verdoving. Niet drinken is voor mij een vrije keuze waar ik trots op ben, waar ik me niet langer voor schaam of voor verontschuldig. Niet mogen drinken is vervangen door niet willen drinken. Wil jij dit ook? Abonneer je dan op dit kanaal en zet daarmee jouw eerste stap in de richting van blij alcoholvrij. Er is dus één zin waar bijna iedereen met wie ik werk op aangaat. Sinds ik hem uitspreek en opschrijf in mails op mijn website in deze podcast, hoor en lees ik hem steeds terug bij de mensen met wie ik werk. Van niet mogen drinken naar niet meer willen drinken. En het zijn maar een paar woorden, maar er zit een diepe vorm van herkenning in. En we voelen allemaal dat daar de kern zit van waar we naar verlangen. En juist omdat die zin zoveel raakt, duik ik er vandaag dieper in. En misschien denk je dat het een route is. Dat je begint bij niet mogen en dat je dan op enig moment wel een keertje bij dat niet meer willen aankomt, door het gewoon maar lang genoeg vol te houden. Maar ik ken echt genoeg mensen die al maanden of jaren niet drinken en bij wie het nog steeds voelt als iets dat ze niet mogen. En sommigen accepteren dan dat als een lot. Hadden ze maar meer controle moeten hebben. Hadden ze het maar nooit zo ver moeten laten komen. Anderen worden er doodmoe van. En voelen dat een terugval, zoals ze het zelf noemen, altijd op de loer ligt. En voor de buitenwereld zijn het mensen die niet drinken. Maar van binnen is er nog van alles gaande. De onderhandelingen, het gevoel dat ze iets missen. En niet mogen en niet willen zijn dan ook geen twee punten op dezelfde lijn. Ik durf te stellen dat het twee volstrekt verschillende dingen zijn die zich in je hoofd afspelen. En als je begrijpt op welke manier ze verschillen, begrijp je ook waarom de ene je energie opslurpt en die andere niet. En dat is wat ik je in deze aflevering wil laten zien. Nou, wat gebeurt er nou als je jezelf iets verbiedt? Misschien denk je wel dat verbieden betekent dat je ergens een streep onder zet. En dat het daarna een kwestie is van die streep respecteren. Alleen verbieden is veel minder neutraal dan dat. Want jezelf iets verbieden doet wel degelijk iets. En ik noem 3 dingen. En alle 3 werken ze tegen je. Als eerste. Door jezelf iets te verbieden, houd je het onderliggende verlangen gewoon intact. Als je jezelf verbiedt om te drinken, verandert er niets aan hoe graag je wil drinken. Het enige wat je doet, is een rem zetten op je gedrag. Maar dat onderliggende verlangen, dat is er nog steeds. En jij staat daar, met je hand op die rem. Niet mogen werkt op de rem. Niet willen werkt op de waarde. En dat is een belangrijk verschil. Als tweede, door jezelf iets te verbieden, vergroot je de focus op datgene wat je juist wil vermijden. En ik leg je dit uit aan de hand van een bekend concept. Ik vraag je, denk niet aan een roze olifant. Waar denk je dan aan? Ja, precies, aan een roze olifant. En naar dit fenomeen is onderzoek gedaan door de Amerikaanse psycholoog Daniel Wegener. En zijn onderwerp was geen roze olifant, maar een witte beer. En het principe van het onderzoek is precies hetzelfde. Hij vroeg mensen om niet aan een witte beer te denken. En wat gebeurde er? Ze dachten aan niets anders dan die witte beer. En wat vooral interessant is, kwam daarna. Want het onderzoek werd gedaan in twee groepen. De ene groep kreeg de opdracht om niet aan de beer te denken. En bij die andere groep draaide Wegener het om. Die mensen moesten juist wel aan die beer denken. En vervolgens werd bij allebei de groepen gemeten hoe vaak aan die beer werd gedacht. De mensen die de beer eerst hadden moeten negeren, die hadden veel meer gedachten aan de beer dan de mensen die er wel aan hadden mogen denken. Het wegduwen van die beer had er niet voor gezorgd dat de mensen niet aan de beer dachten. Nee, ze hadden juist die beer veel meer aandacht gegeven. En let op, hè, de beer was voor de mensen in dat onderzoek een neutraal iets. Niemand in dat onderzoek had een bijzondere relatie met die beer. Niemand verlangde iedere dag naar die beer. Die beer was een neutraal onderwerp in een wetenschappelijk onderzoek. Nou, stel je dan eens voor wat er gebeurt als het niet om een neutrale beer gaat, maar iets waar jij een intense relatie mee hebt. Iets waarvan jij gelooft dat het belangrijk is. Dat het je ontspant, dat het je helpt om je staande te houden. Dat versterkt het roze olifant of het witte beer effect alleen nog maar meer, denk je niet? Er is ook onderzoek gedaan naar waar je aandacht naartoe gaat. En dat onderzoek gaat over aandachtsvertekening, ofwel attentional bias. En dat onderzoek laat zien dat mensen die worstelen met hun alcoholgebruik alcohol meer opmerken dan anderen. Hun aandacht pikt het er eerder uit. En dan stel ik je een volgende vraag. Wat denk je dat er gebeurt als je jezelf het drinken ontzegt? Dan vallen flessen wijn en drinkende mensen je nog veel meer op. Het wijdschap in de supermarkt, de kopstellingen met de wijnen die deze week in de aanbieding zijn. Die vriendin die haar glas nog een keertje bijschenkt. En ik kan me zomaar voorstellen dat je dit herkent. En dat is logisch, want als je jezelf iets verbiedt, moet je steeds opletten of het je wel lukt, of je het wel volhoudt. En daarom ben je er nog meer mee bezig dan voor je jezelf dat verbod oplegde. En als derde, door jezelf iets te verbieden, verhoog je de waarde ervan. Op het moment dat je je een keuze wordt ontnomen, gaat je brein die keuze nog belangrijker maken. Onderzoek naar hoe mensen reageren op ingeperkte vrijheid laat dat keer op keer zien. Wat je niet meer mag, wordt aantrekkelijker. Mensen willen zelf kunnen kiezen, dat zit heel diep. En als een van die keuzes dan weggenomen wordt, afgenomen wordt, dan wil je hem terug. En de snelste manier waarop je brein dat doet, is door dat ene ding juist heel erg aantrekkelijk te maken. Een voorbeeld, stel je een kind voor in de buurt van een pot met snoep. Die snoepjes worden woest aantrekkelijk, juist als het niet meer mag. En voor jou gaat het dan om een fles wijn. Die wijn is niet veranderd. Die is niet lekkerder geworden op het moment dat jij besloot hem niet meer te mogen drinken. Wat er is veranderd, is wat die fles voor jou betekent. De waarde ervan is toegenomen, juist door hem jezelf te ontzeggen. En daar zit dus eigenlijk wel iets heel bijzonders in. Want hoe strenger je bent voor jezelf, hoe waardevoller je datgene maakt dat niet meer mag. Je doet enerzijds je uiterste best om er los van te komen, en ondertussen groeit het iets tot van een enorme omvang. En als je die drie effecten dan naast elkaar zet, dan leidt jezelf iets verbieden tot de situatie waarin je verlangen blijft bestaan, je aandacht ervoor groter wordt en de waarde die het voor je heeft groeit. En dat is echt een volle bingo-kaart. Jezelf iets verbieden maakt het er echt niet makkelijker op. En dit heeft dus alles te maken met hoe het werkt in je brein. Niet omdat jij niet sterk genoeg bent om het vol te houden. Niet met de hoeveelheid wilskracht die jij hebt. En wat het dan ook nog eens extra interessant maakt, is het verschil tussen iets willen en iets ook echt lekker vinden. En ergens is het natuurlijk heel logisch om te denken dat als je iets heel graag wilt, je er ook heel erg van zal genieten. Maar daar gaat het mis in de manier waarop we daarover denken. En dan haal ik weer een wetenschappelijk onderzoek aan. Ik ben er gek op. De neurowetenschapper Kent Berridge heeft samen met zijn collega Terry Robinson aangetoond dat willen en genieten twee verschillende systemen in je brein zijn. Ze bevinden zich niet op dezelfde plek en worden niet aangestuurd door dezelfde stofjes. Willen wordt gedreven door dopamine. En bij genieten is het een heel stuk complexer, gaat het een heel stuk verder. Maar simpel gezegd spelen daar vooral endorfines een rol. En beide geven een aangenaam gevoel. Alleen niet op hetzelfde moment. Dopamine komt voor de beloning. Het is het stofje van de trek die opkomt. En dat is ook precies de reden dat je je al beter voelt als je thuiskomt en weet dat er een fles wijn in de koelkast op je staat te wachten. Endorfines daarentegen doen hun werk op het moment van de beloning zelf. Op het moment van het drinken. Enerzijds het verlangen, anderzijds het genieten. En als alcohol geen bijzondere rol van betekenis speelt in je leven, dan lopen die twee gelijk op. Je hebt zin in een glas wijn, je drinkt het, je vindt het lekker, klaar. Niets aan de hand en er valt ook niet heel erg veel te onderzoeken. Maar door herhaling gaan ze uit elkaar lopen. En nogmaals, dat is niet omdat er iets mis is met jou, maar simpelweg omdat het een handeling is die je heel vaak hebt gedaan. Het willen wordt sterker. Elke keer dat je drinkt, leert je brein, hey, dit is belangrijk, dit moeten we onthouden, dit moeten we zien te herhalen. Het genieten doet dan alleen niet meer mee in diezelfde mate. Het genieten verdwijnt naar de achtergrond. En in dit hele proces maakt je brein stofjes aan om het geheel weer in balans te brengen. En het blije en lichte gevoel dat je hebt wordt daardoor tegengewerkt en de impact daarvan is echt groot. En voor deze podcast gaat het te ver om dat nog helemaal uit te diepen. Maar waar het op neerkomt is dat je niet alleen minder geniet van dat glas wijn, maar nog veel meer dingen in je leven worden minder leuk en aantrekkelijk. En in mijn programma's ga ik veel dieper in op dit effect. Leer ik je echt hoe dit nou werkt. Maar het verdwijnen van het genieten is iets dat heel geleidelijk gaat. En daarom merk je het ook eigenlijk niet op. Tot het moment dat je je er opeens bewust van wordt. Misschien word je je er bewust van doordat ik er nu de nadruk op leg. Er vraag je er bij stil te laten staan. En door het op te merken en er met wat afstand naar te kijken, kan het besef opeens landen. Hé, ik verlang intens naar iets waar ik eigenlijk nog maar nauwelijks van geniet. En een goede vraag om dan nu ook te stellen is, je verlangt naar een glas wijn, maar geniet je er ook werkelijk van? Of zit dat lekkere gevoel vooral in het vervullen van het verlangen? En wat er vaak gebeurt, is dat je het voor jezelf gaat verklaren, goed praten. En misschien herken je dit wel bij jezelf. Je zegt dat je zo van een goed glas wijn houdt. Dat het echt wel bij de zomer hoort. Bij lekker eten. Bij het einde van je werkdag. En dat je het echt wel verdiend hebt na zo'n dag. Je probeert jezelf ervan te overtuigen dat jij er echt wel van geniet hoor. Maar ondertussen weet je heel goed dat het echte genieten altijd ver te zoeken is. Maar als het niet genieten is dat je vasthoudt aan het drinken van alcohol, wat is het dan wel? Nou, deels is dat dus de verandering in je brein. Het systeem dat je stimuleert om te herhalen wat het gevoel van beloning je gaf. Maar er speelt nog meer. En dat vormt het hart van de manier waarop ik werk. Waarop ik mensen begeleid naar het punt dat ze niet meer willen drinken. En dat is wat jij gelooft over dat wat alcohol je brengt. Wat het je oplevert. Dit zijn de verhalen die jij jezelf bent gaan vertellen door die collectieve conditionering in de maatschappij en in jouw directe omgeving. Maar ook door je eigen ervaringen met alcohol die vanuit je eigen perspectief hartstikke beperkt en gekleurd zijn. En hierbij gaat het er dus om wat jij verwacht van de ervaring van het drinken van alcohol. Je verwachtingen bepalen voor een belangrijk deel wat je ervaart. Veel meer dan de interpretatie achteraf. Wat je verwacht dat er gaat gebeuren, kleurt wat er werkelijk gebeurt in je lichaam en in je hoofd. Noem het self-fulfilling prophecy. Als jij denkt dat een feestje zonder alcohol saai wordt, dan wordt het dat ook. Als jij denkt dat alcohol je ontspant, dan ontspant het je ook. En er bestaat een experiment waar mensen iets te drinken kregen waarvan ze was verteld dat er alcohol in zat. En in werkelijkheid was het volledig alcoholvrij. En wat gebeurde er? Die mensen werden vrijer. Ze werden luidruchtiger. Ze gaven zelf aan dat ze zich meer ontspannen voelden. En ze gedroegen zichzelf aangeschoten. Niet omdat ze alcohol hadden gedronken, maar omdat ze dus de verwachting hadden dat er alcohol in hun drankje zat. Een perfect voorbeeld van hoe het placebo-effect werkt. Het placebo-effect is het krachtige fenomeen waarbij alleen al jouw verwachting ervoor zorgt dat iets effect heeft. En in mijn boek Blij Alcoholvrij ga ik daar veel dieper op in. En ik weet ook nog heel goed hoe dat placebo-effect bij mij werkte. Als ik na mijn werk thuis kwam en een glas uit de kast pakte, dan voelde ik op dat moment mijn lichaam al reageren, nog voordat ik de wijn had ingeschonken. Mijn schouders ontspanden zich en ik voel heel duidelijk al de eerste signalen van die euforie, van die opluchting. En op dat moment stond ik niet stil bij wat er nou gebeurde. Pas toen ik meer leerde over dat placebo-effect, begreep ik hoe bijzonder het is wat er daar feitelijk gebeurde. Ik had nog geen druppel alcohol gedronken en toch voelde ik het effect ervan. Mijn brein was perfect voorbereid op wat er ging komen en reageerde daarop. En denk dan eens aan je eigen ervaringen met alcohol. Herken jij momenten waarop je lichaam zich al ontspant, alleen al bij het idee dat je straks een glas wijn mag drinken? En wat betekent dat dan? Nou, dat een deel van wat alcohol voor jou doet niet wordt veroorzaakt door de alcohol, maar door jouw verwachtingen erover. En daar ligt dus een belangrijke uitweg. Want je verwachtingen kun je onderzoeken. Je kunt je verwachtingen naast de werkelijkheid leggen. Je kunt onderzoeken of ze kloppen. En als er verandert wat je verwacht, verandert er wat je ervaart. En als je verandert wat je ervaart, dan verandert je verlangen. En dat is de weg van niet mogen naar niet willen. Niet door nog beter je best te doen, maar door te gaan zien, door te onderzoeken en door nieuwsgierig te worden. En weet je wat het is? Als je brein dan tot de conclusie komt dat de werkelijke beloning niet is wat het dacht dat het was, dan verandert het gedrag dat daarop gericht was. Als vanzelf. Op dat moment is er niets meer dat je hoeft te onderdrukken. Want het verlangen naar datgene om te doen is er niet meer. En dat is echt iets heel anders dan jezelf leren beheersen. Leren beheersen impliceert dat het verlangen er nog is, dat je het onderdrukt of het negeert. En wat ik bedoel, wat ik teach, is dat het verlangen verdwijnt omdat de achterliggende redenen ervoor zijn weggevallen. Ander onderzoek, ja, daar ben ik weer, laat zien dat gedrag dat voortkomt uit iets dat je zelf wilt, langer stand houdt dan gedrag dat voortkomt uit druk. En dat is natuurlijk wat er achter niet mogen zit. En daar zit druk achter. Je bent je eigen toezichthouder. Dat is vermoeiend, vervelend en vereist continue aandacht. Bij niet willen kan je die toezichthouder eindelijk vrij afgeven. Komt zijn rol gewoon te vervallen. En wat ook nog speelt is dat bij niet mogen je werk nooit gedaan is. Ieder feestje moet je jezelf weer opleiden. Ieder intens moment, iedere vakantie. Je moet constant waakzaam en alert zijn. En ook al drink je niet, alcohol speelt nog altijd een grote rol in je leven. En ik durf zelfs te stellen dat je er op dat moment meer mee bezig bent dan toen je nog niet bewust was van die impact van alcohol op je leven. Meer ook dan mensen om je heen die niet voelen dat alcohol een probleem is voor ze. Dat is toch gek? Het bewustzijn, de controle maakt de fixatie op alcohol groter, niet kleiner. Terwijl dat nou juist hetgene is wat je ermee wil bereiken. En ik weet hoe dit voelt. Ik heb jarenlang op die manier geprobeerd mijn alcoholgebruik te beheersen. En als ik terugkijk op die periode, voelde ik me toen alles behalve vrij. Vrijheid vind je niet in het niet drinken. Vrijheid vind je in onverschilligheid, op de plek waarop alcohol je niet meer boeit. Daar waar het geen punt van gesprek meer is in je hoofd. De weg van niet mogen naar niet willen. Dat is dus niet een route die je simpelweg kan bewandelen door heel erg je best te doen. Het vraagt van jou dat je bereid wordt om anders te kijken. Het nieuwe perspectief. En als je daarvoor open staat, is dat niet zwaar of lastig. Integendeel zelfs. Ik heb het een heel erg boeiend proces gevonden waarin ik ongelooflijk veel heb geleerd. Over alcohol, over mijn relatie ermee. En vooral ook over mezelf. Niet mogen vraagt of je sterk genoeg bent om het vol te houden, om het uit te zitten. Niet willen vraagt om het onderzoek of het klopt wat je gelooft. Verlang jij nou naar een andere relatie met alcohol? Hè? Verlang je naar vrijheid? De vrijheid die ik omschrijf, die ik nu leef, na talloze jaren van fixatie? Overweeg dan mijn nieuwe groepsprogramma. Voorbij alcohol. Van fixatie naar vrijheid. En daarin doen we precies dit, hè, wat ik je net allemaal vertel. Stel ik je de juiste vragen. Leer je anders kijken. En onderzoek je wat er nou exact klopt van alles wat jij gelooft over alcohol. Nou, alle informatie over dit programma en ook aanmelden kan via een link in de show notes, maar ook op mijn website over-invloed.nl onder het kopje Werk met mij. De eerstvolgende groep start op maandag 7 september. Maar luister je nou op een later moment naar deze podcast? Check dan mijn website voor de opties om samen te werken die er op dat moment zijn. Want, en dat blijf ik zeggen, je staat er niet alleen voor. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel dat je luisterde naar Blij Alcoholvrij. De plek waar je zonder oordeel mag onderzoeken wat alcohol voor jou betekent. En of je daar nou werkelijk gelukkig van wordt. En ik hoop dat je voelt dat je er niet alleen voor staat. En wil je nou meer van dit, dan heb ik een hele mooie suggestie. Want mijn boek is verschenen. Onder dezelfde titel als deze podcast. Blij alcoholvrij. In dit boek deel ik nog meer persoonlijke verhalen en ervaringen, inzichten en perspectieven. Om je te helpen je relatie met alcohol duurzaam te veranderen. Niet vanuit wilskracht of door het stellen van nog meer regels. Maar door je te laten zien hoe je het verlangen ernaar kwijt kan raken. Zodat jij uiteindelijk weer vrij kunt kiezen. En de link om het boek te bestellen vind je in de show notes. En ik ben echt altijd benieuwd en geïnteresseerd in wat het je brengt. Deze podcast, maar ook het boek. Want voor jou maak ik dit. Laat je het me weten?